geliefde gemeente, verleden week hebben wij voorgelezen uit zondag 7, vraag en antwoord 21 en 22. Wij zouden dus eigenlijk kunnen voortvaren met zondag 8, maar ik begin nog eens met vraag 22 voor te lezen. Van zondag 7, daar staat: wat is wel een christen nodig te geloven? En het antwoord luidt: al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen ons als algemeen en ongetwijfelde christelijke geloofs in hun hoofdsom leren. Vraag 23, hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en wat daar verder volgt. Vraag 24, zondag 8, hoe worden deze artikelen gedeeld? Antwoord: in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Het antwoord luidt: omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Letten wij op de inhoud van het waar geloof. Verleden week hebben we al enkele dingen aangehaald.
Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, dat is nodig te geloven.
En er wordt eraan toegevoegd, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Dat wil uiteraard niet zeggen dat door dat apostolicum, die 12 artikelen,
te noemen,
dat daarmee tekort gedaan wordt aan de gehele heilige schrift. Van Genesis tot openbaar,
tot en met openbaar in Johannes.
Je kunt dus niet zeggen dat we hebben de Bijbel eigenlijk niet meer nodig. Want die 12 artikelen, dat is een korte samenvatting uit de boodschap van het woord.
Dus als we die dan maar aanhouden en we leren die,
dan hebben we de Bijbel niet meer nodig. Nee, natuurlijk niet. Zo is het niet. Want het antwoord op wat ons nodig was te geloven, wat tot de inhoud van het geloof behoort, dat was al wat ons in het evangelie beloofd wordt. En dat de Heidelberger nu een keuze maakt uit de verschillende belijdenissen.
Dat doet ze om
naar een bepaalde orde en regelmaat deze dingen aan de orde te stellen.
Maar vrouw, dat kan het zo zijn dat de keuze
vaak zo beperkt blijft, hoeft helemaal niet.
Maar dat bepaalde dingen uit het schrift helemaal nooit aan de orde komen.
Dan is het vooral heel nuttig om, zoals de Heidelbergse catechismus dat doet,
om uit het schrift te putten en dat in een globale lijn om voor te houden.
Die 12 artikelen, die zijn al vrij vroeg in de kerk ontstaan. Ze waren niet gelijk compleet.
Het is een fabeltje, zoals sommigen denken, dat elk van de apostelen een artikel heeft geschreven.
Nee, het is aannemelijker dat die belijdenis in het begin heel kort geweest is.
Die afgelegd werd wanneer een volwassene was gedood. Misschien niet meer dan: ik geloof dat Jezus Christus Heere is, de Zoon van God. Zoals hier nog korter bij de kameling vindt als Filippus 7:6.
Op de vraag of hij gedoopt mag worden, indien gij van harte gelooft. Ik geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van God.
Waaromheen zijn de andere artikelen
gegroeid? Niet in 1 jaar, maar over een bepaalde tijd. Dit apostolicum, die 12 artikelen, die werden wel eens genoemd. Dat wordt wel eens genoemd een ecumenisch symbool. Een ecumenische belijdenis.
Wat wil zeggen?
Er zijn er nog 2. De 12 artikelen die wij iedere zondag horen voorlezen. De geloofsbelijdenis van Nicea. En de geloofsbelijdenis van Athanasius. Van het jaar 333 na Christus.
Deze 3 belijdenissen worden genoemd
de ecumenische symbolen. Dat wil zeggen dat
door alle christelijke kerken deze belijdenissen
erkend
en onderschreven werden.
Door de Romeinse kerk, de Rooms-Katholieke kerk, door de Grieks-Orthodoxe kerk,
door de Koptische kerk en vele andere
kerken. Zou je daarbij kunnen noemen. Zij hebben dus ook dit apostolicum
onderschreven en beaamd.
Bij alles wat schijnt en bij alles wat scheelt zijn deze 3 hoofdsommen door vele kerken
op deze wereld aanvaard
en onderschreven. En daarom is het wel toch wel een goede gedachte dat de Heidelbergen nu juist die 12 artikelen
een woordraad gaat gebruiken. Want ja, iedere kerk heeft vaak ook met zijn eigen belijdenisgeschriften.
Voor ons zijn dat de Heidelbergse catechismes.
De 37 artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En de 5 artikelen tegen de remonstranten.
Dat zijn de 3 wel genoemd formulieren van eenheid. En door sommigen wel eens bestempeld
als formulieren van onenigheid. Maar dat zijn weer meer bevelen die
uit, ja, de schriftuurlijke leer der zaligheid willen uitbreken. Tenminste, vaak wel.
Maar je voelt wel aan, wat is een buitenland? Waar is dat amper bekend?
Want dat is typisch een bezit van de Nederlands protestanten, Calvijnse kerken.
Ook de Lutherse hebben weer andere geschriften gedankt aan de Augsburgse confessie en
andere artikelen. Zo is nu voor onze kerken de 37 artikelen, catechismes.
5 artikelen tegen de remonstranten is nu voor onze kerken
formulieren van eenheid. Die worden dus alleen, ook niet door alle meer, maar zoals de bedoeling was, door de Nederlandse protestantse kerken
onderschreven.
En nog moeten in de meeste kerken de predikanten, soms ook de ouderlingen, tekenen als zij geroepen worden, voor zij in het ambt worden bevestigd,
een formulier om te tekenen dat zij deze 3 formulieren van eenheid ook als zodanig erkennen
en zich daar niet buiten zullen begeven.
Omdat dat dus nationaal is, en het apostolicum
internationaal, ecumenisch, daarom is het een goede gedachte dat onze Heidelberger nu die 12 artikelen als leidraad gaat verdragen. Van het algemeen onvertwijfeld christelijk geloof. Wat ik nu zei, daar moet u natuurlijk niet uit opmaken. Nou ja, als dat zo is, dan kun je van Rooms weten. Of Grieks orthodox of weet, of Anglicaans of wat ook. Dat moet u niet uit opmaken, want ieder gelovige is schuldig zich bij de meest zuivere openbaring van het lichaam van Christus te voegen. Dat is een gewetenskwestie, dat weet ik wel. Toch zegt onze belijdenis
dat in de artikel over de kerk dat ieder dat schuldig is.
En daarom, als je, nou ja, laten we zeggen, als je
iets kunt horen of eten wat beter is, dan moet je dat natuurlijk niet nalaten.
Je kunt niet altijd zeggen, dat is de leugenleer. Of dat is de leugen.
De grootste leugenaar die wil in ons hart op de troon komen, op ons eigen hart.
Maar, je mag wel een beetje laconiek zeggen, kijk.
Ik mag daar toch.
Lekker eten.
Ik neem nu een beeld dat ik van de vraag gedaan. En als je op de ene plaats
half gare aardappels krijgt en op een andere plaats verbrande aardappels, dan kan ik me indenken dat je toch wel weer eens graag
goed bereide aardappels eet.
Ik gebruik het woord meest zuivere openbaring, want de volkomen openbaring van het lichaam van Christus is hier op aarde niet te vinden.
Nee. In de hemel is de kerk pas goed gereformeerd,
van dwalingen gezuiverd, maar hier op aarde kunnen we dat nooit zeggen. Hier hebben wij altijd nodig de reformerende werking van de Heilige Geest en van het Woord. Nogmaals wilde ik even benadrukken wat we ook vorige week al hebben gedaan.
Dat het geloof
zal toch een inhoud moeten hebben. Want een geloof zonder inhoud,
dat kan niet.
Je gelooft ergens in, ja of nee, met de nadruk op het woordje in.
En dat zal toch een nadere ontvrijding met zich meebrengen.
Heb ik wel eens opgelet dat allerlei groepen en secten, dat die vaak op een overspannen manier op één punt of op één persoon in het goddelijk wezen de nadruk leggen.
Men is af helemaal in de slag genomen, bijvoorbeeld door de wederkomst van Christus.
Maranatha, de Heere komt. Voor de rest komt er niet zoveel meer aan de orde.
Neem de wegingen zoals nu ook nog bestaan
van de weging, ik laat maar geen namen noemen, die zich intensief bezighouden met Israël.
Alles is betrokken van Israël.
Israël. Daar leeft men bij in spanning. Daar ziet men naar uit. Men volgt de politieke gebeurtenissen op de voet. Het hele Oude Testament wordt in een bepaald daglicht gezet, als je daglicht zou kunnen noemen. Alles maar Israël. Er is ook een grote beweging
onder de velen.
Onder mensen, die hebben het altijd over de Heer Jezus, ja. U zult zeggen, ja mama, dat doe je toch zelf ook, ja. Dat zeg ik wel. Wij prediken Jezus Christus en die gekruisigde. Maar als er nou nooit dat fundament verbreekt, dat men eigenlijk amper van een vader of van een heilige geest iets schriftuurlijks weet te zeggen. Omdat Jezus, en weet wat je dan merkt, als al de vader en de zoon, als die naar de achtergrond verdwijnen, dat doet niet zo meer mee, dan is het ook een andere Jezus die men predikt. Niet die Jezus
waar we de laatste tijd toch al eens op gewezen hebben, die gekomen is
om de naam des vaders bekend te maken. Die het ook tot zijn opdracht weet te behoren.
Dat hij die naam bekend maakt
aan zijn discipelen. Als daar nou dat geroep is van prijs de Heer Jezus.
Dat het Jezus mens.
Ja, is dat de Zoon van God, de Vader? Is de Heilige Geest die persoon?
Of is het een extase
die je bij andere volken zeker zo sterk en nog sterker aantreft dan bij ons?
Je moet nu denken dat het persoonlijke extase,
het opgenomen worden in God, het van de aarde ontheven zijn, je moet niet denken dat dat iets specifieks van de christen is. Helemaal niet. Dan zouden wij aan vele godsdiensten, als dat het zou zijn, zouden we daar nog een voorbeeld aan kunnen nemen. Daar kunnen wij niet aan toe. Ik zeg niet dat het dat is. Maar moet je eens letten. Hierop. Dat nou die Heidelberger van zichzelf. Van de man. Afwijst. Dat de Heidelberger wijst. Naar een drie-enige God. En dat hij op het voetspoor van Athanasius daar niet over gaat twisten in de zin van,
nou ja,
als hij Jezus maar, nog een Jezus weet. Nee, die leer der zaligheid,
zoals God is in de lucht, die God van zaligheid,
niet geloof zoals hij zichzelf openbaart, daarvan zegt Athanasius, die kan niet zalig worden.
Ja, wij leven natuurlijk in een tijd dat deze dingen geen opgeld meer doen.
Deze dingen doen geen opgeld meer. Want ja, dat kun je toch nooit stellen.
Maar moet je natuurlijk erbij bedenken dat wij behoorlijk verwaterde mensen zijn.
En dat wij, ja, wij zitten in een besloten kringetje.
En ja, wij hebben geen Jehovah getuigen in ons midden, geen Arianen,
geen Unitarische. Wij zitten met elkaar en we zijn met elkaar wel eens. Het scheelt natuurlijk. Wij leven niet meer in de hitte van de strijd. Dat we in de Bijbel zitten te onderzoeken om de vaders wat te antwoorden in de poort. Toch moet je nooit vergeten dat de Heere in zijn woord zichzelf heeft geopenbaard.
En hij wijst die van zichzelf af.
Kijk, een zogenoemd Jezusmens, die kan op een moment in huilen uitbarsten, dat wij er heel verslagen bij zijn. Oh. Hij kan in juichen en lachen uitbreken. En hij kan zeggen, ik voel me zo gelukkig, ik ben zo blij.
En dan zouden we kunnen denken, ja.
Dat mis ik nou. Dat is echt. Dat is echt. Toch.
Waarop baseer je dat niet?
Ach, het is wel eens aangenaam om iemand te ontmoeten. Ik bedoel dit niet enghartig hoor. Ik kan die dominee begrijpen. Die schreef. Ik geloof dat hij in een. Nou, laten we zeggen, in een kerkje geweest was. Met
alles al erg.
Ja, somber. Weinig evangelie. Weinig hoop.
En toen die buitenkant zegt, ja.
Ik knapte weer een beetje op toen ik op de hoek van de straat het leger des heils hoorde blazen. Dat gaf nog een klein beetje verademing. Kan ik wel begrijpen. En ik bedoel,
je moet het niet als verkwalterij zien.
Want ik begeer juist aan u ook iets over te dragen waar het nou om gaat en waar het nou niet om gaat. Kijk,
als wij beweging zien, en dat heb je nogal sterk ook, bijvoorbeeld bij de vroomheid van de Chassidim,
dat waren een Joodse richting, die in Rusland en in vele andere landen gaat, dat betekent de vromen.
Die mensen hebben een hoogte bereikt in vroomheid.
In contemplatie, in zich geheel richten op God. In ootmoed.
Die hebben letterlijk over zich laten lopen.
Door de vijand. Zonder één klacht. Je zou zeggen, ja, dat is het nou. Het kan ook zijn dat je ergens
in huis komt. En daar is iemand
die erg blij is door de tranen heen. En die zegt, God heeft bij mij
wat groot verricht. En
wat is er gebeurd? En dat hij zegt, ja, ik kreeg deze woorden.
Ik heb u in mijn beide handen gegraveerd. Uw nieren
zijn steeds voor mij. Dan kan het zijn dat u denkt, ja,
hoe weet je dat?
Misschien kan die man ze verzoeken. Dat is echt. Dat is waar. Dat kun je merken. Dat hij daar zo blij mee is. Dat zou ik ook willen hebben.
Dat moet ik ook hebben.
Vergeet dan nooit dat een bijzonder gunst bewijs van God is. Dat hij die persoon daar in zonderheid bij dat woord bepaalde. Maar het is niet alles. Nee. Zo moet je daar niet tegen aankijken. Dat moet ik nou hebben. Zo, en dat is nou de lijn van de Heidelbergse catechisme. De Heidelbergse catechisme, die wijst daar aan die ganse openbaring God in zijn heilig woord. De inhoud van dat geloof kan dus nooit zijn. Eén tekst.
Of een woord. of een ervaring die ik persoonlijk heb ervaren.
Of een of ander aangrijpende gebeurtenis. Tuurlijk. Dat kan de Heere allemaal doen. Maar dat mag nooit in de prediking, in de onderwijzing vanuit het woord, mag dat de leidraad zijn.
Want dan krijg je dit dat de een die zit te kijken naar de ander.
Denk, ja, dat is waar, dat weet ik niet hoor. Die man huilt er misschien niet genoeg bij.
Of die man zijn gezicht is niet ernstig genoeg.
En dan zegt de mens al gauw,
je spreekt het niet.
Ken je dat bij hem maar waar?
Reken er dan op dat die inhoud van het geloof en die zekerheid van het geloof, die vastheid,
die ligt
in de onbedriegelijkheid van God, van zijn belofte, die hij gegeven heeft. Ik hoop toch dat wij daar iets van mogen verstaan. Anders verzandt de prediking in persoonlijke ontboezemingen. Dan wordt de prediking ten eenenmale bepaald door hoe ik en wat ik geleerd heb. Maar dan is er zo weinig de goudmijn
van het woord van God,
waarheen de gedachte geleid wordt. Ik zou u willen vragen, zegt dat u nou wat, u luidt die artikelen? Je zou het ook zo kunnen vragen, luiden die artikelen voor ons wel?
Ik heb ze wel eens vergeleken met een klok. Een klok is mooi.
Als er een zware klok begint te luiden. Ja, als je een heel lang op bed blijft, dan is het natuurlijk vervelend zondagmorgen. Maar als je nou al is een beetje later tijd wakker wordt en misschien wel door de klok wakker. Wat is dat dan? Een indrukwekkend geluid. Uit de grijze klokkentoren, wat ons tegen kan. Hebben nou die artikelen wel eens voor uw geluid? Want je kunt natuurlijk bij je eigen weg.
Ja, ja man, dat me wel aardig, maar.
Wat schiet ik daar nou mee op?
Ja, dan komt dat, omdat
u toch nog, zonder dat u het zelf beseft, vast zit.
Zonder er ergens te hebben, in uw gevoel.
Helemaal vast zit en bepaald wordt door uw gevoel. Matig luisteren, vertellen, horen.
Dan wordt het leven ook bepaald door zulke facetten.
In de prediking. Niet door het eeuwige woord van God,
door de Heilige Geest.
Want dan is het, dat is een man, dat is een Christusprediker, dat is dit en dat is dat.
Heb je wel eens op het kerkhof gehoord, dit was zelden,
als er een rouwdienst geweest is, en we staan dan aan de groeven.
Sommigen doen nogmaals verwoede pogingen om de doden door mond op mond beademing tot leven te brengen. Ik bedoel nou de omstanders.
En gaan er nog eens extra dubbel overheen.
Maar wij zijn dat dan niet zo gewend.
En we sluiten nog alleen dan met de belijdenis van alle tijden en eeuwen. Heb je het wel eens gehoord?
Die klok.
Die luid.
Daar staan wel sterfelijke mensen.
Goed en maar God eigen beeld gemaakt.
En dan staan we bij een onzer die tot het stof wederkeert.
En wij volgen.
Ja,
zo gaat het.
Wat een diep aangrijpende gebeurtenis dat.
Het graf. En toch hof
van de kerk.
Ik vind de dode horen eigenlijk bij de kerk. Maar dat is ook weer mijn gevoelswaardering. Ik vind het zo mooi.
In Friesland. En in Groningen. De kerk.
Op een kerk en dan zie je uit de verte aan soms die stenen. Om de kerk.
Paar om de kerk heen.
Een paardje ertussen.
Vaak
zijn we er wel opgelopen om te lezen wat erop staat.
Daar kun je nog wat van leren soms.
Van kinderen
en van stok oude mensen.
Maar juist in die hof van de kerk, waar wij staan als verlorenen,
verlatenen in onszelf,
aan de dood prijsgegeven, waar wij geen geweer in die strijd hebben,
verstaat ons niet.
Daar komt
het een, het geluid van een grote klok. Ik geloof
in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Het geraas ver weg gaat er bijna dwars doorheen. Auto's, vliegtuigen.
De stem verwaalt aan flarden over het verhaal.
De mensen staan onder de indruk, staan te luisteren
als ze kunnen helpen.
En daar! Dat is nou het wonder. In dat nog dan des geloof.
Wordt getrokken aan het touw. Ik geloof in God de Vader.
Die maar het zo lijkt. Als een vaderloze daar staat.
En als een moederloze. Ik.
Die. Zoals ik daar sta, ook moet buigen. Onder de druk
van de dood.
Maar nog dan. De Vader. De Vader. En dan niet zomaar in het algemeen. Dat bedoelt de Heidelbergen niet.
Maar die Vader, die alleen Vader genoemd.
Kan worden uit Christus. Omdat Christus die met mij bekend gemaakt. Dus de Vader van onze Heer Jezus Christus. Niet zomaar een schepper. Of de schepper. Nee.
Want dan zou je kunnen zeggen, wij lijken toch niet veel meer op God. Vertonen wij nou echt met het beeld van God,
zoals wij mensen zijn. Nee, maar dat nieuwe, dat God
nu en Christus is,
mijn God
en mijn Vader
is. Nu zul je merken dat de lijn van de Heidelberger is om ons steeds weer heen te wijzen naar die drie enige God. Ze komt ons niet in de eerste plaats met de vraag over de vloer. Ben jij bekeerd? Wat heb jij beloofd? Heb jij wel eens een waarheid gehad? Nee. Maar de Heidelberger wijst ons heen naar God. een godsvrouw, mijn huil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. In God. Dat is een hele lucht. Dat de kerk nou daaruit zal dienen te leven. En dan mag de Heer wel eens wat extra laten vallen voor u of voor mij. In de kerk of thuis of in de eenzaamheid. Dat is genade. Dat betekent denkelijk dat u zeer zwak bent in het geloof. En dat de Heer er nog iets extra's bij geeft. Maar de doorsneelijn is, Heere, verdenk aan het woord dat u het knecht, waarop gij mij hebt doen hopen. Dit is mijn troost in mijn ellende. Uw toezeggingen hebben mijn leven gemaakt. Dat is een moeilijke weg. Die kunnen wij zelf niet gaan. Want als wij die weg verstandelijk proberen voor elkaar te krijgen, dan kom je uit bij een koud, dor, geestloos beleiden. Ja, dat ligt in het woord. Het ligt pas met dit, ja. Maar aan de andere kant kom je ook verkeerd uit. Je komt overal verkeerd uit. Wat blijft over? Uw goede geest leidde mij in een effe land. En daar wilde Heidelberger ons een handreiking in doen. En mij van ons af te wijzen naar de enige God en laat de baten voor ons mag zijn. De troost. De klok. Laat. En wat waar? Ach, je kan aan het voorlezen van de 12 artikelen misschien wel meer hebben dan aan de hele preek. Waarom niet? Want ik geef u de verzekering waar het geloof daarop verricht wordt. Maar dat is zo wonderbaarlijk, die uitspraak. Dat op dat moment heb je niets meer nodig. Want die Vader en die Zoon en die Heilige Geest, dat is het. Die hebben het gewrocht, die doen het ook. En je zult merken, al is die zaligheid nu buiten ons door die drieënige God uitgewerkt, je zult merken dat we er toch ook wel bij betrokken worden. En dat we ook wel uit onze schuilhoeken uitgehaald worden. Maar niet en nooit ten koste van hem, uit wie, door wie en tot wie. Alle dingen zijn. De drieënige God. Daar moet het ook heen. Daar hebben we van gezongen. Van de roem en de prijs van die grote God. En wat ons voorgelezen is, van die God die alleen groot is. God boven alle goden. God die doet wat hem behaagt. En ik heb verleden week al gezegd. De vrucht van het handelen van die God.
Dat is de kerk. Dat alleen.
Dat is de gemeenschap. Dat is de vergeving der zonden. De wederopstanding des vlees. En een eeuwig leven. De vrucht. Dat is niet de weg die wij betreden. Maar dat zijn de weldaden die God uit vrije goedheid schenkt.
Uit luister van haar om Christus.
Kijk, dan zei ik van week, ja.
En dan zeg ik, moet het hier lezen.
Nee. Zo is het niet. Want dan val je om. Als je het niet meer weet. val je om. En ik neem dat niet kwalijk hoor. Als mensen dat zeggen, helemaal niet. Je zou beter kunnen zeggen.
Dit is leugen. Ik weet.
Mijn verlossen leugen. En hij zal als de laatste over het stof opstaan. Maar niet ik weet dat ik leven ben. Ik weet dat ik dit ben. Ach, dan zijn wij altoos als de vloed. Kinderkens die door de vloed helemaal weer bewogen worden. Maar God heeft de erfgenamen een zeer sterke vertroosting gegeven. Door de belofte en door de uitwering. Daarin ligt de zekerheid. Dat we dan met alles waar de Heere nou wat geschonken heeft van het allerheiligst geloof. Als wij naar mensenmaatstaven of naar christelijke maatstaven klein genoemd moeten worden. Of slecht genoemd moeten worden. Des te meer zal de prediking moeten heenwijzen naar de zekerheid in hem. Juist voor het zwakste geloof. Het zwakste geloof, dat moet niet geholpen worden in de zin van nou, je bent nou een beginneling op de weg, als je nou dit meegemaakt hebt en dat meegemaakt hebt, dan zul je nog wel eens anders er tegenaan kijken en dan zul je anders. Dat is gemeen eigenlijk, hè? Dat is niet recht. Dat is toch de oneer van God, de Vader, die zijn Zoon heeft gezonden in deze wereld. Nee, dat Christus is gesteld te verkrijgen. Dat wij op hem alleen als het enige zoenoffer mogen steunen. Nou, dan kan ik u wel een verbetering geven. Daar voel je meestal niet zoveel van.
Echt niet?
Nee. Ja, je hebt natuurlijk gevoelsmensen. Tuurlijk. De ene heeft een heel ander karakter dan de ander. Ik zou zelf willen stellen. Alleen het is ontzettend moeilijk objectief te oordelen dat ik zelf ook een heel gevoelsmens ben. He? Maar ja, ik moet ook zeggen, de Heer heeft mij daar meer en meer van afgetrokken. Nou is je persoonlijk leven natuurlijk speelt ook een rol in de prediking. Als de Heer je ergens mee verblijft of wat dan ook, dan zal dat wellicht een beetje doorklinken. Maar toch, niet in die zin van de...
Nou ja, de stemming is vandaag zo.
En de preek die zal ook maar zijn, ach, ach. Dat voel je. Wat een ander doet heb jij niks mee te maken, maar je voelt het ongenoegen van de Heer erover. Dat de Heere dat niet wil, niet goedkeurt. De Heere wil
dat zijn woord verkondigd. Het woord van de drie enige.
En dat we daar blij mee worden, kan dat? Ja, dat kan zeker. Vanavond, toen we het zongen uit die psalmen.
Als ik nog zo beloofd, dan dat is het toch groot. Ja.
Ja, wij zijn verloren en we gaan verloren en we liggen verloren. Maar met die God, die drie eeuwige,
komt de kerk
eeuwig thuis. Maar ze weten zelf niet hoe. Want als ze daarna kijken, dan zeggen ze, ik kom nooit thuis. Maar hij heeft het gezegd, ik geef het eeuwige leven. Nou, jij hebt inmiddels... begrepen, ik heb dat niet allemaal genoemd, want dat wordt in de toekomst, als de Heer ons het leven spaart, aan de orde gesteld, dat die artikelen, die worden in drie delen verdeeld. Het eerste is van God de Vader en onze schepping, het andere van God de Zoon en onze verlossing, het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dat wordt hier onderscheiden. Ja, is dat nou zo nodig? Jawel, jawel. Het past natuurlijk enige voorzichtigheid.
Want bij de schepping kun je de Zoon en de Heilige Geest niet uitsluiten.
Want door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijn mond aan hun Heer.
En zonder het woord
is geen ding gemaakt
wat gemaakt is.
Dus je moet deze dingen niet al te verstandmatig afbaken. Maar van de Vader wordt in zonderheid gesproken als de schepper, van wie het initiatief uitgaat.
Hij heeft dat gedaan
door de Zoon. En de geest van Vader en Zoon
heeft ademen.
Levenwekkend, werkzaam geweest. Kijk, weet je waarom het zo nodig is?
Je had in de vroegchristelijke kerk de paternalisten. Aten, dat is het woordje.
Van vader zit erin, papa, paus. Die mensen werden zo genoemd,
omdat ze
niet onderscheiden zuiver in de drie personen. En daarom werden ze nou paternalisten genoemd, want of dat je nou zei,
de Vader is getrouwd, of dat de Heilige Geest, of de Zoon, dat is allemaal goed. Dat is allemaal goed.
Maar dat zegt de Bijbel niet. Dat is niet goed.
Deze Bijbel zegt dat de Zoon gekomen is en geleden is, maar niet de Vader.
Dat kun je nooit zeggen. Hoe kan dat dan?
Als de Zoon roept, mijn God, en Vader vergeef het hem. Ze weten niet wat ze doen.
Je kunt niet zeggen, het is allemaal hetzelfde.
Maar iedere persoon
heeft zijn eigen hoedanigheden. Werkzaamheid. Naam. Er zijn algemene en bijzondere namen.
Maar wij God zeggen,
kunnen we daarmee aanduiden
de drie
enige God. Maar als wij spreken over God de Heilige Geest,
hebben wij het over de derde persoon van het goddelijk wezen.
Als wij het hebben over de gekruisigde, dan hebben we het over de tweede persoon van het goddelijk wezen. Als we het hebben over die verkiezende God, dan doelen we daarbij op de Vader, die van eeuwigheid heeft uitverkoren in Christus. Dus je moet natuurlijk ook niet te makkelijk zeggen, nou is dat nou zo belangrijk, dat vind ik allemaal maar erg leerstellig.
Want je doet je eigen tekort. Je eigen tekort.
Ja, een mens doet zichzelf tekort. Daarin, dat hij de openbaring God in zijn woord verengd
tot een eenzijdigheid,
dan zal die ook de troost daaruit missen. Daarmee hangt ook samen die laatste vraag. Er is maar één enig goddelijk wezen. Waarom spreek je dan van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Nou, dat kunnen zij ook niet verklaren. Ik ook niet.
Want wij spreken van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
Dat zijn er geen drie goden, maar één God. Maar één Vader, één Zoon en één Heilige Geest.
En die samen zijn de enige God.
Hoor, Israël, de Heere, uw God, is een enige Geest. Ja.
Maar de Joden geloven dat niet. En de Mohammedanen geloven dat niet.
En de Unitarische kerken geloven dat ook niet. Die zeggen nee.
Er is maar één. Zeggen wij ook. Er is maar één persoon.
Maar die openbaart zich dan eens als Vader, dan als Zoon en dan als Heilige Geest. Maar het is maar één persoon. Dat is een dwaling. Want het woord persoon, wat hier gebruikt wordt, moeten wij niet terugbrengen
tot de Griekse tragedie en toneelvoorstellingen.
Daar was persona het masker wat iemand opzette om een ander uit te beelden.
Dan kon die ene persoon natuurlijk wel vijf maskers gebruiken om dan eens de een en dan eens de ander uit te beelden.
Maar in die zin wordt het woord persoon
niet gebruikt. Het is een door mensen gekozen woord.
Anderen geven de voorkeur aan zelfstandigheden. Maar terecht schreven ze een professor. Ik weet wel dat het woord persoon zo niet in de Bijbel gebruikt wordt van God. Maar, zegt hij, wie geeft er een beter woord?
Een ander woord. Ook het woord drie-eenheid
komt in de Bijbel niet voor. Maar wie geeft er een beter,
een ander woord? Nee,
daarom blijft het zo. God heeft zich in zijn woord geopenbaard. Dat daar één leeft. En begrijp bedoel ik er niet van.
Bestaan we zijn drie personen
met hun eigen eigenschap. Hun eigen naam. Hun eigen werk. Zonder dat ik ze uit elkaar kan. Ook geen meer of minder. Eén goddelijk wezen. Drie personen. Dat is de eeuwige en waarachtige God. Maar doorgronden het niet. Maar het is niet onbelangrijk. Want
waarom bidden wij ook om de heilige geest?
Die op Christus nederdaalde. Daarom bidden wij om zijn lijden en leven. Daarom vragen wij om in hem wat is in Jezus
Christus verbonden te worden.
Daarom vragen wij aan de Vader dat hij ons trekken
tot zijn zoon.
Dat zal dan ook een eeuwige verwondering zijn. En een nooit aflatende bron
van blijdschap
in de eeuwigheid. Dat een drie-eeuwige God zich bemoeid heeft met zulke ongelovige dwarsliggen. En dat hij het zo gemaakt heeft dat ze hem zullen eren, de drieheid. In de eenheid. En de eenheid in de drieheid. En hem daarvoor eeuwig zullen loven en danken.
Amen.